Conference Center at Temple Square.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zaterdagmiddagbijeenkomst van de 185ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door een koor van jongvolwassenen uit Davis County en Weber County. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst. Broeders en zusters, wij heten u welkom in deze zaterdagmiddagbijeenkomst van de 185ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij verwelkomen alle die hier aanwezig zijn, of die de conferentie via televisie, radio of internet volgen. Wij verwelkomen ook hen die deze conferentie in ringcentra over de hele wereld volgen, waar de conferentie via satellietverbinding wordt uitgezonden. Wij verwelkomen de algemene autoriteiten en algemene functionarissen die deze conferentie bijwonen. De muziek in deze bijeenkomst wordt door een koor van jongvolwassenen uit Davis County en Weber County verzorgd. Sonja Sperling dirigeert en Bonnie Goodliff en Linda Margetts bespelen het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Praise to the Lord, the Almighty. Zuster Gina Stevens, eerste raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerkpresidium, spreekt daarna het openingsgebed uit.
Thank you. Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel. Wij komen nederig tot u als wij beginnen met een volgende sessie van de algemene conferentie. Als uw kinderen willen wij onze liefde voor u uiten en voor uw Zoon Jezus Christus. Wij zijn dankbaar voor de zegeningen van het herstelde evangelie van Jezus Christus en het begrip van het plan van zaligheid en uw doel voor ons in het leven. Wij zijn dankbaar om geleid te worden door een profeet van God, president Thomas S. Monson. Wij ondersteunen hem met ons gehele hart. Samen met zijn raadgevers en het Quorum der 12 Apostelen en allen die hen helpen bij dit grote werk. Wij bidden voor hen die deelnemen aan deze bijeenkomst door middel van hun toespraken of muziek. We weten dat ze met uw geest hebben voorbereid. Daarom bidden wij om deze tijd voor een uitvloezing van uw Heilige Geest die wij mogen ontvangen met open harten. In deze bijzondere paastijd gedenken wij het geweldige zoenoffer van uw Zoon. Zijn perfecte leven en gehoorzaamheid. En zijn perfecte liefde. Die voor ons allen is gegeven om ons te redden. Mogen deze waarheden onze harten vullen en ons dichter tot u brengen. Bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium, stelt nu de algemene functionarissen en gebiedsvertegenwoordigers van de kerk ter steunverlening voor. Vervolgens leest Kevin R. Jurgensen, algemeen directeur van de afdeling verificatie van de kerk, het verificatierapport voor. Na hem leest Brooke P. Hill, secretaris van het eerste presidium, het statistisch rapport van de kerk over 2014 voor.
Brothers and sisters,
broeders en zusters, wij stellen voor steun te verlenen aan Thomas Spencer Monson als profeet, ziener en openbaarder en president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Henry Benyon Eyring als eerste raadgever in het eerste presidium. En Dieter Friedrich Uchtdorf als tweede raadgever in het eerste presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij hebben nota van de uitgebrachte stemmen genomen. Wij stellen voor steun te verlenen aan Boyd Kenneth Packer als president van het Quorum der 12 Apostelen en als lid van dat quorum Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson en Neil L. Anderson. Wie hiermee instemt, maakt het kenbaar. Wie tegen is, maakt het eveneens kenbaar. Wij hebben nota van de uitgebrachte stemmen genomen. Wij stellen voor de raadgevers in het eerste presidium en het Quorum der 12 Apostelen steun te verlenen als profeten, zieners en openbaarders. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens met hetzelfde teken. Wij hebben nota van de uitgebrachte stemmen genomen. Wij stellen u voor de volgende gebiedsvertegenwoordigers met ingang van 1 mei 2015 te ontheffen.
Juan C. Avila, Philip K. Bussi, René J. Caprera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. Fingerle, Greg G. Fisher, Jerry L. Garnes, M. Keith Giddens, Alan D. Haney, Zhu Jiang Huan, George
M. Keel, Von G. Keach, Katsumi Kusumi, German Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dmitry V. Marchenko, Peter F. Muris, T. Jackson Cabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, He Keun Oh, Jeffrey E. Olsen, R. Ingvar Olsen, Norbert K. Unlö, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar R. Perez Jr., Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Reisenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Soares, Carlos Solis, Norland Sousa, Vern P. Stanfill, T. Marama Tarati, Kusu Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Jim L. Wright. Those who wish to join us in expressing
die hun waardering willen uiten voor het uitstekende werk dat zij verricht hebben, maken dat kenbaar. Wij stellen voor de broeders David L. Beck, Larry M. Gibson en Randall L. Ridd met welgemeende dank als het algemeen jonge mannenpresidium te ontheffen. Eveneens ontheffen wij alle leden van het algemeen jonge mannenbestuur. Tevens ontheffen wij zuster Jean A. Stevens als eerste raadgeefster in het algemeen jeugdwerkpresidium en zuster Cheryl A. Esplin als tweede raadgeefster in het algemeen jeugdwerkpresidium. Wie hun waardering willen uiten voor het uitstekende, toegewijde werk dat deze broeders en zusters verricht hebben, maken dat kenbaar. Wij stellen voor de volgende broeders steun te verlenen als lid van het eerste quorum der 70. Kim B. Clark, Von G. Keach, Alan D. Haney, Hugo Montoya en Vern P. Stanfill. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, met hetzelfde teken. Wij stellen voor de volgende broeders als nieuwe gebiedszeventigers.
Nelson Ardila, José M. Patasha, Lawrence P. Blanc, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique Di Caie, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Jufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, J.K. Chukwuemeka Igwe, Zeung Hon Ko, Mingxiong Quan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lesano, Joel Martinez, J. Vaughn MacArthur, Kyle S. McKay, Hilleman Montejo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Pedes, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pilz, J. D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan R. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Zinju, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tillman, William R. Titera, Zaiji Tokusawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, and Robert K. William. All in favor, please.
Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. Wij stellen voor Cheryl A. Esplin steun te verlenen als eerste raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerk Presidium en Mary L. Durham als tweede raadgeefster. Tevens stellen wij voor broeder Stephen W. Owen te steunen als algemeen jongemannenpresident met Douglas D. Holmes als eerste raadgever en Monty Joseph Broff als tweede raadgever. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar. President Monson, er is nota van de uitgebrachte stemmen genomen. Dank u, broeders en zusters. Wij verzoeken degene die tegen één of meerdere voorstellen hebben gestemd contact met de ringpresident op te nemen. Dank u, broeders en zusters, voor uw geloof en uw gebeden voor de leiders van de kerk. Wij nodigen de nieuwe algemene autoriteiten en de nieuwe presidiums van de hulporganisaties uit om hun plaats op het podium in te nemen. Daar komen ze.
As announced,
zoals reeds aangekondigd, zal Kevin Jurgensen nu het rapport van de afdeling verificatie voorlezen, gevolgd door Brooke Hales, die het kerkelijk statistisch rapport over 2014 zal presenteren. Dank u, broeders en zusters.
Aan het eerste presidium van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Geachte broeders, zoals voorgeschreven in de openbaring in afdeling 120 van de Leer en Verbonden, autoriseert de Raad van Tiende Besteding, bestaande uit het eerste presidium, het koren der 12 apostelen en de presiderende bisschop, de uitgaven van de kerk. De entiteiten van de kerk besteden deze middelen in overeenstemming met goedgekeurde begrotingen, beleidslijnen en werkwijze. De afdeling verificatie van de kerk bestaat uit gekwalificeerde vakmensen en is volkomen onafhankelijk van alle andere afdelingen van de kerk. Zij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van verificaties, zodat men zicht krijgt op de ontvangen bijdragen, gedane uitgaven en de bescherming van kerkelijke middelen. Op grond van de uitgevoerde verificaties is de afdeling verificatie van de kerk van mening dat in alle materiële opzichten de ontvangen bijdragen, gedane uitgaven en middelen van de kerk voor het jaar 2014 in overeenstemming met de goedgekeurde begrotingen, beleidslijnen en boekhoudpraktijken van de kerk zijn ingeschreven en beheerd. De kerk past de richtlijnen toe die ze aan haar leden onderwijst, namelijk binnen budget blijven, schulden vermijden en geld sparen voor noodgevallen. Hoogachtend, afdeling verificatie van de kerk, Kevin R. Jurgensen, algemeen directeur.
Ter informatie van de leden van de kerk heeft het eerste presidium het volgende statistisch rapport opgesteld over de groei en de status van de kerk per 31 december 2014. Aan het eind van 2014 waren er in totaal 3114 ringen, 406 zendingsgebieden, 561 districten en 29.621 wijken en gemeenten. Het totaal aantal kerkleden was 15.372.337. Het aantal nieuwe ingeschreven kinderen was 116.409 in 2014 en er zijn 296.803 bekeerlingen gedoopt. Op 31 december waren er 85.147 voltijdszendelingen en 30.404 kerkwerkzendelingen werkzaam. Er zijn 3 nieuwe tempels ingewijd in 2014 in Gilbert, Arizona, Fort Lauderdale in Florida en Phoenix, Arizona. De Ogden Temple in Utah is in 2014 opnieuw ingewijd. Aan het eind van 2014 waren er in totaal 144 tempels in bedrijf.
The choir will now favor us with "I Stand All Amazed." Following the singing, we will hear from elders David A. Bednar.
Kunnen we luisteren naar de ouderlingen David A. Bednar en D. Todd Christofferson
of the 12 Apostles.
I remember vividly an experience I had as a small boy.
Ik herinner me nog goed wat me ooit als kleine jongen is overkomen. Op een dag speelde ik met mijn vriendjes buiten en brak per ongeluk een winkelruit bij ons in de buurt. Het versplinterde glas en het loeiende beveiligingsalarm verlamden me van angst. Ik besefte meteen dat ik de rest van mijn leven in de gevangenis door zou moeten brengen. Mijn ouders kregen me uiteindelijk zover dat ik onder mijn bed vandaan kroop en hielpen me het met de winkelier goed te maken. Gelukkig hoefde ik mijn gevangenisstraf niet uit te zitten. De angst die ik die dag voelde was torenhoog en echt. U hebt ongetwijfeld veel heftigere angsten uitgestaan toen u hoorde dat u iets ernstigs mankeerde. Ontdekte dat een gezinslid in moeilijkheden of gevaar verkeerde. Of wanneer u ziet wat er allemaal in de wereld gebeurt. In dergelijke gevallen komen de verontrustende angstgevoelens voort uit dreigend gevaar, onzekerheid of pijn. En uit gebeurtenissen die zich onverwacht en soms plotseling voordoen en waarschijnlijk negatief zullen uitpakken. In ons dagelijks leven kunnen de eindeloze verhalen over misdaad en geweld, hongersnood, oorlogen, corruptie, terrorisme, afbrokkelende waarden, ziekte en de verwoestende krachten van de natuur angst en ongerustheid inboezemen. We leven inderdaad in een tijd die de Heer voorspeld heeft en te dien dagen zal de gehele aarde in beroering zijn en het hart van de mensen zal bezwijken. Ik wil graag uiteenzetten hoe vrees verdwijnt door de juiste kennis van en geloof in de Heer Jezus Christus. Ik bid oprecht dat de Heilige Geest ieder van ons zal zegenen als we dit belangrijke onderwerp samen overwegen. Toen Adam en Eva de stem van God hoorden nadat zij van de verboden vrucht hadden genomen, verborgen zij zich in de Hof van Eden. God riep Adam en vroeg: "Waar bent u?" En Adam antwoordde: "Ik hoorde uw stem en ik werd bevreesd." Opmerkelijk genoeg was een van de eerste gevolgen van de val dat Adam en Eva vrees ervoeren. Dat krachtige gevoel is een belangrijk element van ons aardse bestaan. Een voorbeeld uit het Boek van Mormon beklemtoont de kracht van de kennis van de Heer om vrees te verjagen en gemoedsrust te bieden, zelfs in tijden van grote tegenspoed. In het land Helam was het volk van Alma zeer bang voor een oprukkende. Alma trad naar voren en stond in hun midden en spoorde hen ertoe aan niet bang te zijn, maar aan de Heer hun God te denken en Hij zou hen verlossen. Daarom onderdrukte zij hun vrees. Er staat niet dat Alma de vrees van het volk onderdrukte. Nee, Alma gaf de gelovigen de raad aan de Heer te denken en aan de verlossing die alleen Hij kon bieden. En kennis van de bescherming en waakzame zorg van de Heiland bracht het volk ertoe hun eigen vrees te onderdrukken. Juist de kennis van en geloof in de Heer stellen ons in staat onze vrees te onderdrukken, omdat Jezus Christus de enige bron van blijvende vrede is. Hij verklaarde: "Leer van mij en luister naar mijn woorden. Wandel in de zachtmoedigheid van mijn geest en u zult vrede hebben in mij." De meester zet ook uiteen dat wie de werken van gerechtigheid doet, zijn loon ontvangen zal. Ja, vrede in deze wereld en het eeuwige leven in de toekomende wereld. Geloof en vertrouwen in Christus en volkomen vertrouwen op zijn verdiensten, barmhartigheid en genade leiden dankzij zijn verzoening tot hoop op de opstanding en het eeuwige leven. Dat geloof en die hoop bieden ons de innerlijke vrede waar we allemaal naar verlangen. De kracht van de verzoening maakt bekering mogelijk en verdrijft de wanhoop die met zonde gepaard gaat. Daardoor kunnen wij ook het goede zien en doen en zelf goed worden op een manier die ons beperkt menselijk verstand en vermogen te boven gaat. Een van de grote zegeningen van toegewijd discipelschap is werkelijk de vrede van God die alle begrip te boven gaat. De vrede die Christus geeft stelt ons in staat de onsterfelijkheid in het prachtige perspectief van de eeuwigheid te zien.
Laat Piet ons het geestelijke houvast, waardoor wij onze hemelse bestemming voortdurend voor ogen kunnen houden. Dan zullen we de kracht hebben om onze vrees te onderdrukken, omdat zijn leer aan alle aspecten van ons leven zin en richting verleent. Zijn verordeningen en verbonden bieden ons in goede en slechte tijden kracht en troost. En zijn priesterschapsgezag verzekert ons dat hetgeen er het meeste toe doet, in tijd en in eeuwigheid kan voortduren. Maar kunnen wij de vrees onderdrukken die ons in de huidige wereld zo vaak en gemakkelijk overvalt? Het antwoord op die vraag is volmondig ja. Die zegen ontvangen wij als wij de volgende drie basisbeginselen naleven. 1. Naar Christus opzien. 2. Op het fundament van Christus bouwen. En 3. Met geloof in Christus voorwaarts streven. Ten eerste naar Christus opzien. De raad van Alma aan zijn zoon Helaman is evenzeer op ieder van ons van toepassing. Ja, zie toe dat gij vertrouwt op God en leeft. Wij moeten te alle tijden en op alle plaatsen opzien naar en ons oog gefixeerd houden op de heiland. Denk aan de apostelen van de Heer die midden op de onstuimige zee in een schip waren. Jezus ging naar hen toe, lopend over het water. Maar zij herkenden hem niet en schreeuwden het uit van angst. Jezus sprak hen aan en zei, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En Petrus antwoordde hem en zei, Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Hij zei, kom. Toen liep Petrus over het water naar Jezus. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bang. Begon hij te zinken en riep hij, Heere, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? Ik zie Petrus voor me die enthousiast en direct op de uitnodiging van de heiland inging. Met zijn oog op de Heer gericht, stapte hij uit de boot en liep hij wonderlijk genoeg over het water. Pas toen zijn blik door de wind en de golven werd afgeleid, werd hij bang en begon hij te zinken. We kunnen onze angsten overwinnen en ons geloof versterken als we de woorden van de Heer ter harte nemen. Vertrouw op mij bij iedere gedachte. Twijfel niet, vrees niet. Ten tweede, op het fundament van Christus bouwen. Helaman spoorde zijn zonen Nefi en Lehi als volgt aan. Bedenkt, bedenkt, het is op de rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon Gods, dat gij uw fundament moet bouwen, zodat wanneer de duivel zijn krachtige wind zendt, ja zijn pijlen in de wervelwind, ja wanneer al zijn hagel en zijn hevige storm u zullen striemen, die geen macht over u zullen hebben, om u neer te sleuren in de afgrond van ellende en eindeloos wee. Wegens de rots waarop gij zijt gebouwd, die een vast fundament is. En als de mensen op dat fundament bouwen, kunnen zij niet vallen. Broeders en zusters, verordeningen en verbonden zijn de bouwstenen waarmee we ons leven op het fundament van Christus en zijn verzoening bouwen. We staan veilig en vast in verbinding met de Heiland als we oprecht verordeningen ontvangen en verbonden sluiten. Die heilige verbonden trouw indachtig zijn en nakomen. En dan ons best doen in overeenstemming te leven met de verplichtingen die we op ons genomen hebben. Die band is de bron van geestelijke kracht en stabiliteit in alle fasen van ons leven. We kunnen onze vrees gelukkig onderdrukken als we onze verlangens en daden door onze verordeningen en verbonden op het vaste fundament van de Heiland vestigen. Ten derde, met geloof in Christus voorwaarts streven. Nefi verklaarde, daarom moet gij standvastig in Christus voorwaarts streven, met volmaakt stralende hoop en liefde voor God en voor alle mensen. Welnu, indien gij voorwaarts streeft, u vergastend aan het woord van Christus en tot het einde volhard, zie, zo zegt de Vader, gij zult het eeuwige leven hebben.
De in dit vers genoemde gedisciplineerde volharding is het resultaat van geestelijk begrip en visie, doorzettingsvermogen, geduld en Gods genade. Geloof in en door de heilige naam van Jezus Christus oefenen, ons leven bereidwillig naar zijn wil en timing voegen en nederig zijn hand in alles erkennen, leveren ons de vredige dingen van Gods koninkrijk op, die vreugde en eeuwig leven. Zelfs wanneer we met moeilijkheden en onzekerheden te maken krijgen, kunnen we met goede moed volharden en een rustig en stil leven leiden in alle godsvrucht en waardigheid. We kunnen onze vrees gelukkig onderdrukken als we kracht putten uit kennis en naleving van evangeliebeginselen en vastberaden op het verbondspad voorwaarts streven. De schriften spreken over een andere vrees dan die wij vaak voelen, maar die er wel verband mee houdt, namelijk godvrezendheid, ofwel de vrezen des Heren. Wereldse vrees wekt onrust en angst op, maar godvrezendheid is een bron van innerlijke vrede, zekerheid en vertrouwen. Maar hoe kan iets wat of iemand die vrees inboezemt nu opbouwend of geestelijk van nut zijn? De godvrezendheid die ik bedoel omvat een diep gevoel van eerbied, respect en ontzag voor de Heer Jezus Christus, gehoorzaamheid aan zijn geboden en besef van het laatste oordeel en gerechtigheid door zijn hand. Godvrezendheid of ontzag voor God komt dus voort uit een juist begrip van de goddelijke natuur en zending van de Heer Jezus Christus, de bereidheid onze wil en die van Hem te onderwerpen, en het besef dat iedere man en vrouw op de dag des oordeels rekenschap verschuldigd zal zijn van zijn of haar eigen zonde. Godvrezendheid of ontzag voor God is volgens de schriften het beginsel van de kennis, vermaning tot wijsheid, een sterk vertrouwen en een bron van leven. Godvrezendheid is onlosmakelijk verbonden met begrip van het laatste oordeel en onze individuele rekenschap voor onze verlangens, gedachten, woorden en daden. De vrezen des Heren betekent niet dat we vrezen voor Hem te verschijnen om geoordeeld te worden. Ik geloof niet dat we enige angst voor Hem zullen hebben. Het gaat veel eer om het vooruitzicht om in Zijn tegenwoordigheid dingen over onszelf onder ogen te zien, zoals ze werkelijk zijn, en een volmaakte kennis te hebben van al onze rationalisaties, voorwenselen en zelfbedrog. Uiteindelijk zijn er geen uitvluchten meer. Ieder die op aarde heeft geleefd of nog zal leven, zal voor het gerecht van God worden gebracht om door Hem te worden geoordeeld naar zijn of haar werken. Het zij die goed, het zij die kwaad zijn. Als we naar rechtvaardigheid verlangd hebben en onze werken goed zijn geweest, dan zal het oordeel voor het gerecht aangenaam zijn. En op die laatste dag zullen wij met rechtvaardigheid worden beloond. Omgekeerd geldt, als we naar het kwade verlangd hebben en onze werken slecht zijn geweest, dan zal het oordeel voor het gerecht ons angst inboezemen. We zullen niet naar onze God durven opzien. En we zouden het liefst willen dat wij de rotsen en de bergen konden gebieden op ons te vallen, om ons voor zijn tegenwoordigheid te verbergen. En op die laatste dag zullen wij onze beloning van het kwaad ontvangen. In Prediker staat de slotsom: vrees God en houd u aan zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Geliefde broeders en zusters, godvrezendheid verdrijft menselijke angsten. Ze tempert zelfs de hardnekkige vrees dat we in geestelijk opzicht nooit goed genoeg kunnen zijn en nooit aan de vereisten en verwachtingen van de Heer zullen voldoen. We kunnen inderdaad nooit alleen op eigen kracht goed genoeg zijn of aan alle eisen voldoen. Onze werken en verlangens alleen redden ons niet en kunnen dat ook niet. Na alles wat wij kunnen doen, worden wij alleen door de barmhartigheid en genade volmaakt dankzij het oneindige en eeuwige zoenoffer van de Heiland. Inderdaad, wij geloven dat door de verzoening van Christus de gehele mensheid kan worden gered door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie. God vrezen betekent hem liefhebben en vertrouwen. Hoe meer we God vrezen, hoe volmaakter we hem liefhebben. En de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. Ik beloof u dat het heldere licht van Godvrezendheid de donkere schaduwen van menselijke angsten zal verdrijven. Maar dan moeten we wel naar de Heiland opzien, ons fundament op hem bouwen en met toegewijde volharding op zijn verbondspad voorwaarts streven. Ik heb liefde en eerbied voor de Heer. Zijn macht en vrede zijn echt. Hij is onze verlosser. En ik getuig dat hij leeft. Dankzij hem hoeft ons hart niet in beroering of bevreesd te raken. En zullen wij de kracht hebben om onze vrees te onderdrukken. Daarvan getuig ik in de heilige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Boven de grote deur aan de westzijde van de bekende Westminster Abbey in Londen bevinden zich de standbeelden van 10 christelijke martelaren uit de 20e eeuw. Een van hen is Dietrich Bonhoeffer, een briljante Duitse theoloog die in 1906 werd geboren. Bonhoeffer sprak zich uit tegen de nazi-dictatuur en de wijze waarop men Joden en anderen behandelde. Hij belandde voor zijn actieve verzet in de gevangenis en werd uiteindelijk in een concentratiekamp geëxecuteerd. Bonhoeffer was een productief schrijver. Tot zijn bekendste pennenvruchten behoren de brieven die de meelevende bewakers hem uit de gevangenis hielpen smokkelen en die later als Letters and Papers from Prison werden uitgegeven. Een van die brieven was aan zijn nicht gericht voor haar huwelijk. Daarin verwoordde hij onder meer de volgende belangrijke inzichten. Het huwelijk is meer dan jullie wederzijdse liefde. In je liefde zie je de wereld op de wereld alleen elkaar. In het huwelijk ben je een schakel in de keten der geslachten die God tot zijn eer laat komen en gaan en roept tot zijn rijk. In je liefde zie je alleen de hemel van je eigen geluk. Door je huwelijk aanvaard je de verantwoordelijkheid tegenover de wereld en het mensdom. Je liefde is van niemand dan van jullie alleen. Ze is persoonlijk. Het huwelijk is iets bovenpersoonlijks. Het is een levensstaat, een ambt. Net als de kroon de koning maakt en niet slechts de wil om te heersen, zo maakt het huwelijk en niet je wederzijdse liefde jullie tot een echtpaar voor God en de mensen. De liefde komt voort uit jullie zelf. Het huwelijk komt van boven, van God. In welk opzicht overstijgt het huwelijk van een man en een vrouw hun liefde voor elkaar en hun eigen geluk en wordt het een verantwoordelijkheid tegenover de wereld en het mensdom? In welke zin komt het van boven, van God? Om dat te begrijpen moeten we terug naar het begin. Profeten hebben geopenbaard dat we aanvankelijk als intelligentie bestonden en dat God ons van een geestlichaam voorzag. Aldus formeerde hij ons als zijn geestkinderen, zonen en dochters van hemelse ouders. Op een gegeven moment stelde onze hemelse vader in dit voorsterfelijk bestaan van geesten een plan op, omdat hij verlangde dat wij het voorrecht konden krijgen om net zoveel vooruitgang te maken als hij zelf. In de schriften wordt dit plan onder meer het heilsplan, het grote plan van geluk en het verlossingsplan genoemd. De twee voornaamste doeleinden van het plan werden Abraham in de volgende woorden uitgelegd. En er stond een in hun midden die gelijk God was. En hij zei tot hen die bij hem waren, wij zullen naar beneden gaan, want er is ruimte daar. En wij zullen van deze stoffen nemen en wij zullen een aarde maken waarop deze geesten kunnen wonen. En wij zullen hen hiermee beproeven om te zien of zij alles zullen doen wat de Heer hun God hen ook zal gebieden. En aan hen die hun eerste staat behouden zal worden toegevoegd. En zij die hun tweede staat behouden, op hun hoofd zal heerlijkheid worden toegevoegd voor eeuwig en altijd.
Dankzij onze Hemelse Vader waren we al geestwezens geworden. Nu bood Hij ons een manier om dat wezen te vervolmaken. De toevoeging van het stoffelijke element is essentieel om een volkomen wezen te worden en de heerlijkheid te ontvangen die God zelf bezit. Als we in de voorstelfelijke geesteswereld bij God met zijn plan zouden instemmen, ofwel onze eerste staat behouden, zou een stoffelijk lichaam aan ons worden toegevoegd wanneer we naar de aarde kwamen die Hij voor ons had geschapen. Als wij er dan in de loop van ons sterfelijk leven voor kozen om alles te doen wat de Heer onze God ons ook zou gebieden, zouden wij onze tweede staat behouden. Dat betekent dat we God en onszelf door middel van onze keuzes zouden tonen dat we bereid en in staat zijn om zijn celestiale wet na te leven, terwijl we niet in zijn tegenwoordigheid zijn, maar ons in een stoffelijk lichaam bevinden met alle vermogens, begeerten en hartstochten van dien. Zouden we het vlees kunnen beteugelen, zodat we voor ons in plaats van tegen ons werkt? Zouden we zowel in tijd als in de eeuwigheid goddelijke vermogens aan ons kunnen worden toevertrouwd met inbegrip van het vermogen om leven te scheppen? Zouden we als individu het kwaad kunnen overwinnen? Op het hoofd van wie dat deden zou er heerlijkheid worden toegevoegd voor eeuwig en altijd. Een zeer belangrijk aspect van die heerlijkheid zou een herrezen, onsterfelijk, verheerlijkt, stoffelijk lichaam zijn. Geen wonder dat we juichten vanwege die geweldige mogelijkheden en beloften. Er zijn tenminste 4 dingen nodig om dit goddelijk plan te laten slagen. Ten eerste de schepping van de aarde als onze woonplaats. Wat de details van het scheppingsproces ook zijn, we weten dat er geen toeval aan te pas kwam, maar dat Jezus Christus het op aanwijzing van God de Vader uitvoerde. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En door dit woord is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. Ten tweede, de sterfelijke staat. Adam en Eva handelden ten behoeve van allen die met grote plan van geluk van de Vader hadden ingestemd. Hun val zorgde voor de omstandigheden die nodig waren voor onze geboorte en een sterfelijke proeftijd en leerschool buiten Gods tegenwoordigheid. Met de val kwam het besef van goed en kwaad en de door God gegeven macht om te kiezen. De val bracht ook de lichamelijke dood teweeg, zodat onze tijd op aarde tijdelijk werd en we niet eeuwig in onze zonden zouden leven. Ten derde, verlossing van de val. We zien de rol van de dood in het plan van onze Hemelse Vader, maar dat plan zou inhoudsloos zijn zonder een manier om uiteindelijk zowel de lichamelijke als de geestelijke dood te overwinnen. Aldus leed en stierf er een verlosser, de enige geboren zoon van God, Jezus Christus, om verzoening te brengen voor Adam en Eva's overtreding, waarmee hij de opstanding en onsterfelijkheid voor allen bewerkstelligde. En aangezien niemand van ons volmaakt en consequent gehoorzaam aan de evangeliewet zal zijn geweest, verlost zijn verzoening ons op voorwaarde van bekering van onze eigen zonden. De verzoenende genade van de Heiland schenkt ons vergeving van zonden en heiliging van de ziel, zodat we geestelijk wedergeboren en met God verzoend kunnen worden. Onze geestelijke dood, onze scheiding van God, zal eindigen. Ten vierde en tot slot, onze lichamelijke geboorte en daarop volgende geestelijke wedergeboorte in het Koninkrijk van God. Om zijn werk te laten slagen, zodat wij, net als hij, de verhoging kunnen ontvangen, heeft God verordoneerd dat mannen en vrouwen dienen te huwen en kinderen te krijgen. Daarmee scheppen zij, in partnerschap met God, het stoffelijke lichaam dat de aardselijke proeftijd mogelijk maakt en dat noodzakelijk is voor onze eeuwige heerlijkheid bij hem. Hij heeft ons ook verordoneerd dat ouders een gezin moeten stichten en hun kinderen in licht en waarheid grootbrengen en tot hoop in Christus leiden. De Vader gebiedt ons. Leer uw kinderen deze dingen vrijelijk, zeggende dat zoals gij in de wereld geboren zijt door water en bloed en de geest die ik gemaakt heb en aldus van stof een levende ziel geworden zijt, zo moet gij ook in het Koninkrijk des Hemels wedergeboren worden. Uit water en uit de Heilige Geest en gereinigd door bloed, ja, het bloed van mijn enige geborene, opdat gij geheiligd kunt worden van alle zonden en de woorden van het eeuwige leven kunt genieten in deze wereld en het eeuwige leven in de toekomende wereld, ja, onsterfelijke heerlijkheid. Met de kennis waarom we bij onze hemelse Vader zijn weggegaan en wat er voor nodig is om terug te keren en net als Hij de verhoging te ontvangen, is er zonneklaar dat er met betrekking tot onze aardse proeftijd niets belangrijker kan zijn dan het lichamelijke geboorte en geestelijke wedergeboorte. De twee voorwaarden voor het eeuwige leven. Dat is, om de voorwoorden van Dietrich Bonhoeffer te gebruiken, het ambt van het huwelijk en de verantwoordelijkheid tegenover het mensdom die dit goddelijke instituut van boven, van God, vervult. Het is de schakel in de keten der geslachten, zowel hier als in het hiernamaals, de hemelse orde. Een gezin dat op het huwelijk van een man en een vrouw is gebaseerd, biedt de beste omstandigheden voor de optimale uitwerking van Gods plan. De omstandigheden voor de geboorte van kinderen die in de reinheid en onschuld van God komen. En de omgeving waarin zij het nodige kunnen leren en zich kunnen voorbereiden op een geslaagd leven op aarde en eeuwig leven in de toekomende wereld. Een samenleving kan alleen voortbestaan en gedijen als er voldoende gezinnen zijn die op een dergelijk huwelijk zijn gebouwd. Daarom bevorderen en beschermen gemeenschappen en landen het huwelijk en het gezin doorgaans als bevoorrecht instituut. Het heeft nooit om de liefde en het geluk van volwassenen alleen gedraaid. Maatschappelijke studies staven dat het huwelijk en gezin met een gehuwde man en vrouw aan het hoofd overtuigende voordelen heeft. En dus waarschuwen wij ervoor dat het verval van het gezin de rampen voor personen, gemeenschappen en volken tot gevolg zal hebben die de profeten van vroeger en nu voorzegd hebben. Maar onze opvatting over de rol van het huwelijk en gezin berust niet zozeer op maatschappelijke studies, als wel op de waarheid dat ze een goddelijke oorsprong hebben. God zelf heeft Adam en Eva in het begin naar zijn beeld geschapen, mannelijk en vrouwelijk, en hen als man en vrouw tot één vlees samengevoegd om zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen. Ieder individu draagt het beeld van God in zich, maar in de echtelijke vereniging van man en vrouw als één draagt het beeld van God in zich. Verwezenlijken we licht pas de volledige betekenis van onze schepping naar het beeld van God, mannelijk en vrouwelijk. Wij, nog andere stervelingen, kunnen deze hemelse orde van het huwelijk veranderen. Die is niet door mensen bedacht. Een dergelijke huwelijk is inderdaad van boven van God. Het maakt net zozeer deel uit van het plan van geluk als de val en de verzoening. In de voorsterfelijke wereld kwam Satan tegen God en zijn plan in opstand en zijn verzet wordt alleen maar intenser. Hij strijdt tegen en ontmoedigt het huwelijk en het stichten van een gezin en hij doet er alles aan om de bestaande huwelijken en gezinnen te ontwrichten. Hij richt zijn pijlen op alles wat heilig is aan de menselijke seksualiteit. Hij plaatst die buiten de context van het huwelijk met een schier oneindig arsenaal en immorele gedachten en daden. Hij wil mannen en vrouwen maar al te graag overtuigen hun prioriteiten in het huwelijk en hun gezin te verwaarlozen of aan de kant te schuiven, of op zijn minst ondergeschikt te maken aan een carrière, andere prestaties en de zoektocht naar zelfvervulling en de zelfbeschikking van het individu. De boze spint van genoegen als ouders verzuimen hun kinderen te leren geloof in God te oefenen, tot bekering te komen en geestelijk wedergeboren te worden. Broeders en zusters, vele zaken zijn goed, vele zijn belangrijk, maar slechts enkele zijn essentieel. Met de verkondiging van de fundamentele waarheden aangaande het huwelijk en het gezin wil ik geenszins voorbijgaan of afbreuk doen aan de offers en het succes van degene voor wie het huwelijksideaal momenteel buiten bereik ligt. Sommigen van u lijkt de zegening van het huwelijk niet beschoren wegens een gebrek aan geschikte potentiële partners, aantrekking tot hetzelfde geslacht, lichamelijke of psychische beperkingen of eenvoudigweg de angst om te falen die, zoals het er in ieder geval nu voor staat, uw geloof overschaduwt. Of misschien bent u getrouwd geweest, maar is dat huwelijk gestrand en moet u het alleen zien te rooien, wat voor twee mensen samen al een hele klus is. Sommigen van u die getrouwd zijn kunnen geen kinderen krijgen, hoewel u er wel erg naar verlangt en de Heer erom smeekt. Niettemin heeft iedereen bepaalde gaven. Iedereen heeft talenten. Iedereen kan het goddelijke plan in elke generatie helpen ontvouwen. Er kan veel goeds, veel wat essentieel is, soms zelfs alles wat op dit moment nodig is, worden bereikt in minder dan ideale omstandigheden. Velen van u doen uw uiterste best. En als u, die uitermate beproefd wordt, pal staat voor Gods plan ter verhoging van zijn kinderen, dan zijn wij er om u te steunen. Met vertrouwen getuigen wij dat de verzoening van Jezus Christus alle ontberingen en verliezen heeft voorzien en uiteindelijk alles zal rechtzetten voor wie zich tot hem wenden. Niemand is voorbestemd om minder te ontvangen dan alles wat de Vader voor zijn kinderen heeft. Een jonge moeder die vertrouwde me onlangs haar bezorgdheid toe dat ze in de hoogste roeping tekortschoot. Ik vond de kwesties waarover ze zich zorgen maakte onbeduidend. Ze deed het prima. Maar ik wist dat ze bovenal God wilde behagen en zijn vertrouwen waardig wilde zijn. Ik probeerde haar gerust te stellen en smeekte God, haar hemelse Vader, in mijn hart of hij haar met zijn liefde en de verzekering van zijn goedkeuring wilde opbeuren terwijl zij met zijn werk bezig was. Dat bid ik vandaag voor ons allemaal. Mogen wij allemaal goedkeuring in zijn ogen vinden. Mogen huwelijken gedijen en gezinnen voorspoedig zijn. En of ons in dit leven nu een volheid van die zegeningen vergund is of niet, mogen de genade van de Heer ons nu geluk en geloof in zekere beloften voor de toekomst schenken. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Het koor en aanwezigen zingen nu staande. We thank thee, O God, for a prophet. Wij danken u, Heer, voor profeten. Lofzang 17. Na de samenzang kunnen we luisteren naar de ouderlingen Wilford W. Anderson, Dale G. Renland en Michael T. Ringwood van de 70.
This is the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
brothers and sisters, thank you for that beautiful music.
Broeders en zusters, dank u wel voor die prachtige muziek. Jaren geleden hoorde ik een radio-interview met een jonge arts die in een ziekenhuis op het Navajo-Indianenreservaat in Arizona werkte. Hij vertelde over een voorval toen een oude Indiaanse man met lange vlechten de eerste hulpafdeling binnenkwam. De jonge arts pakte zijn klembord, stapte op de man af en zei: "Wat kan ik voor u doen?" De oude man keek strak voor zich uit en zei niets. De arts werd een tikkeltje ongeduldig en probeerde het nog eens. "Ik kan u niet helpen als u niets zegt," zei hij. "Waarom bent u naar het ziekenhuis gekomen?" Ik houd de man hem aan en zei: "Dans u ook?" De jonge arts wist zich even geen raad met die rare vraag en bedacht toen dat zijn patiënt wellicht een medicijnman was die volgens oud-Indianengebruik de zieke door zang en dans probeerde te genezen in plaats van medicatie voor te schrijven. "Nee," zei de arts, "ik dans niet. Danst u wel?" De oude man knikte. Toen vroeg de arts: "Kunt u mij leren dansen?" Het antwoord van de oude man heeft me jarenlang aan het denken gezet. "Ik kan u wel leren dansen," zei hij. "Maar dan moet u zelf de muziek horen." Soms lukt het bij ons thuis wel om de danspassen aan te leren, maar lukt het ons niet om onze gezinsleden de muziek te laten horen. En de oude medicijnman wist drommels goed dat je zonder muziek moeilijk kunt dansen. Dansen zonder muziek is ongemakkelijk en onplezierig. Zelfs gênant. Hebt u het wel eens geprobeerd? In afdeling 8 van de Leer en Verbonden liet de Heer aan Joseph Smith en Oliver Cowdery weten: "Ja, zie, ik zal in uw gedachten en in uw hart tot u spreken door de Heilige Geest, die op u zal komen en die in uw hart zal wonen." We leren de danspassen aan met ons verstand, maar we horen de muziek met ons hart. De danspassen van het evangelie zijn de dingen die we doen. De muziek van het evangelie is het vreugdevolle geestelijke gevoel dat van de Heilige Geest komt. Dat resulteert in een verandering van hart en is de bron van alle rechtschapen verlangens. De danspassen vergen discipline. Maar de vreugde van de dans is alleen te beleven wanneer we de muziek erbij kunnen horen. Sommige mensen bespotten de leden van de kerk om de dingen die we doen. Dat is te begrijpen. Mensen die dansen komen vaak raar of apart, of om een andere term te gebruiken, eigenaardig over op anderen die die muziek niet kunnen horen. Hebt u wel eens voor verkeerslicht naast een auto gestaan waarin de bestuurder zat te swingen en luidkeels zat te zingen? Maar u hoorde geen geluid omdat de ramen dicht waren? Dat zag hij inderdaad niet een beetje raar uit? Als uw kinderen de danspassen leren zonder de prachtige muziek van het evangelie erbij te horen of en voelen, zullen ze het dansen met de tijd ongemakkelijk gaan vinden en ermee ophouden, of bijna net zo erg, alleen blijven dansen omdat ze de druk voelen van anderen die om hen heen dansen. Ieder van ons die het evangelie wil overbrengen staat voor de uitdaging om meer dan alleen de danspassen door te nemen. Het geluk van onze kinderen staat of valt met hun vermogen om de prachtige muziek van het evangelie te horen en ervan te genieten. Hoe pakken we dat aan? Ten eerste moeten we zelf op de juiste geestelijke frequentie afgestemd blijven. Vroeger, voor het digitale tijdperk, zochten we onze favoriete radiozender op door voorzichtig aan de radioknop te draaien tot die precies op de frequentie van de zender stond. In de buurt van de frequentie hoorden we alleen maar ruis. Maar zodra we de frequentie precies te pakken hadden, was onze lievelingsmuziek duidelijk te horen. We moeten ons leven ook op de juiste frequentie afstemmen om de muziek van de Geest te horen. Wanneer we na de doop de gave van de Heilige Geest ontvangen, worden we vervuld van de hemelse muziek die met bekering gepaard gaat. Ons hart ondergaat een verandering en wij zijn niet meer geneigd om kwaad te doen, maar wel om voortdurend goed te doen. De geest kan echter geen onvriendelijkheid, hoogmoed of afgunst verduren. Als we die milde invloed in ons leven verliezen, kunnen de rijke harmonieuze klanken van het evangelie al snel ontstemd raken en uiteindelijk stilvallen. Alma stelde de indringende vraag: indien gij gestemd waart het lied der verlossende liefde te zingen, zou ik willen vragen, kunt gij nu zo gestemd zijn? Ouders, als ons leven niet op de muziek van het evangelie is afgestemd, moeten we het afstemmen. President Monson spoorde ons afgelopen oktober aan om te letten op het pad dat onze voeten bewandelen. We weten hoe dat moet. We moeten hetzelfde pad bewandelen als toen we de hemelse akkoorden van de muziek van het evangelie voor het eerst hoorden. We oefenen geloof in Christus, bekeren ons en nemen van het avondmaal. Dan voelen we de invloed van de Heilige Geest sterker en begint de muziek van het evangelie weer in ons leven te spelen. Ten tweede, wanneer we de muziek zelf kunnen horen, moeten we die thuis proberen ten uitvoer te brengen. Dat is niet iets wat valt af te dwingen. Geen macht of invloed kan of dient krachtens het priesterschap te worden gehandhaafd, of krachtens het feit dat u de vader, de moeder, de grootste of de luidste bent, dan alleen door overreding, door langmoedigheid, door mildheid en zachtmoedigheid, door ongeveinsde liefde en door vriendelijkheid. Waarom zouden deze eigenschappen iemand thuis meer macht en invloed opleveren? Omdat die eigenschappen de Heilige Geest uitnodigen. Die eigenschappen stemmen ons hart op de muziek van het evangelie af. Zijn die aanwezig, dan zullen de danspassen op natuurlijker wijze en met meer genoegen worden uitgevoerd door alle dansers en danseressen in het gezin, zonder er dreigementen of intimidatie of dwang bij te halen. Wanneer onze kinderen klein zijn, kunnen we het slaapliedje van ongeveinsde liefde voor ze zingen. En wanneer ze koppig zijn en weigeren te gaan slapen, moeten we wellicht het slaapliedje van langmoedigheid zingen. Wanneer ze tiener zijn, kunnen we de cacofonie van ruzies en dreigementen uitzetten en op de prachtige muziek van overreding overgaan. En wellicht het tweede couplet van het slaapliedje van langmoedigheid zingen. Ouders kunnen in perfecte harmonie de bij elkaar horende eigenschappen mildheid en zachtmoedigheid tentoonspreiden. We kunnen onze kinderen uitnodigen om eenstemmig met ons mee te zingen terwijl we vriendelijkheid tonen jegens iemand in nood. Dat komt niet zomaar tot stand. Iedere succesvolle muzikus weet dat er ijver geoefend moet worden om prachtige muziek ten gehoor te brengen. Als bij onze eerste pogingen om muziek te maken wanklanken en disharmonie te horen zijn, bedenk dan dat kritiek geen oplossing biedt. Disharmonie thuis is als een donkere kamer. Het heeft weinig zin om de duisternis een standje te geven. We kunnen duisternis alleen verdrijven door het licht aan te doen. Zijn de bassen bij u thuis dus wat te luid en te nadrukkelijk aanwezig? Of zijn de strijkers iets te schel of aan de scherpe kant? Of spelen die ongedurige piccolo's uit de toon? Of zijn ze onhandelbaar? Wees dan geduldig. Als u de muziek van het evangelie bij u thuis niet hoort, denk dan aan deze twee woorden. Blijf oefenen. Met Gods hulp zal de dag komen dat de muziek van het evangelie uw huis met onuitsprekelijke vreugde zal vervullen. Zelfs als we de prachtige muziek ten gehore brengen, zijn al onze problemen daarmee niet opgelost. Er zullen nog steeds crescendo's en decrescendo's in ons leven voorkomen. Staccato's en legato's. Die horen nu eenmaal bij ons bestaan op deze aarde. Maar als we de muziek aan de danspassen toevoegen, raakt het soms gecompliceerde ritme van het huwelijk en ons gezinsleven eerder in een harmonieuze balans. Zelfs onze moeilijkheden voegen rijke, weemoedige klanken en ontroerende motieven toe. De leringen van het priesterschap zullen zich op onze ziel beginnen te vormen als dauw uit de hemel. De Heilige Geest zal onze constante metgezel zijn en onze schepter een duidelijke verwijzing naar macht en invloed, zal een onveranderlijke schepter van gerechtigheid en waarheid zijn. Onze heerschappij zal een eeuwigdurende heerschappij zijn. En zonder dwang zal hij ons toevloeien, voor eeuwig en altijd. Mogen dat in ieders leven en bij ieder van ons thuis zo zijn, dat is mijn gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.
My dear brothers and sisters,
lieve broeders en zusters, in december 2013 rouwde de wereld om het overlijden van Nelson Mandela. Nadat hij 27 jaar in de gevangenis had gezeten voor zijn strijd tegen het apartheidsregime, werd Mandela de eerste democratisch gekozen president van Zuid-Afrika. Het was opmerkelijk hoe vergevensgezind hij was ten opzichte van hen die hem gevangen hadden gezet. Hij ontving wereldwijd roem en eer. Mandela wimpelde lofbetuigingen vaak af met de woorden: "Ik ben geen heilige." Tenzij u vindt dat een heilige een zondaar is die het blijft proberen. Deze woorden, dat een heilige een zondaar is die het blijft proberen, zouden de leden van de kerk moeten geruststellen en aanmoedigen. Hoewel we heiligen der laatste dagen worden genoemd, deinzen we daar soms voor terug. Het woord heiligen wordt vaak gebruikt om aan te geven dat iemand een verheven staat van heiligheid of zelfs volmaaktheid heeft bereikt. En we weten maar al te goed dat we niet volmaakt zijn. Toch leren we in de kerk dat we volmaakt kunnen worden als we ons herhaaldelijk en geheel verlaten op de leer van Christus. Geloof in hem oefenen, ons bekeren, aan het avondmaal deelnemen om de zegeningen van ons doopverbond te hernieuwen en de Heilige Geest in grotere mate als constante metgezel te hebben. Naarmate we dat doen, zullen we meer op Christus lijken en tot het einde toe volharden. In minder formele termen kunnen we zeggen dat God het veel belangrijker vindt wie we zijn en wie we worden, dan wie we ooit waren. Hij vindt het belangrijk dat we het blijven proberen. De komedie Neem het zoals u het wilt van de Engelse toneelschrijver William Shakespeare gaat over grote verandering in het leven van de hoofdpersoon. Een oudere broer probeert zijn jongere broer van het leven te beroven. Hoewel de jongere broer dat weet, redt hij zijn slechte broer van een zekere dood. Als de oudere broer op de hoogte wordt gesteld van dat onverdiende mededogen, verandert hij volledig en blijvend. Hij noemt die verandering een bekering. Later spreken enkele vrouwen de oudere broer aan en vragen: "Was u niet de man die meer dan eens zijn broer door list wilde ombrengen?" De oudere broer antwoordt: "Dat was ik. Maar dat ben ik niet meer. Ik schaam me er niet voor u te vertellen wie ik was, aangezien mijn bekering zo zoet smaakt en ik een ander mens ben geworden. Vanwege Gods barmhartigheid en de verzoening van Jezus Christus is zo'n verandering voor ons geen literaire fictie. Bij monden van Ezekiel heeft de Heer gezegd: "Wat de goddeloosheid van de goddeloze betreft, hij zal er niet door struikelen op de dag dat hij zich van zijn goddeloosheid bekeert. En hij zich van zijn zonde bekeert en recht en gerechtigheid doet. De goddeloze geeft het onderpand terug. Hij vergoedt het roofgoed. Hij wandelt overeenkomstig de verordeningen van het leven zonder onrecht te doen. Dan zal hij zeker een leven blijven. Al zijn zonden die hij begaan heeft, zullen hem niet in herinnering gebracht worden. Hij heeft recht en gerechtigheid gedaan. In zijn barmhartigheid belooft God ons vergeving als wij ons bekeren en ons van godloosheid afwenden. Hij gaat daarin zover dat hij het niet eens met ons over onze zonden zal hebben. Dankzij de verzoening van Christus en onze bekering kunnen we naar ons verleden kijken en zeggen: die was ik, maar die ben ik niet meer. Hoe goddeloos we ook zijn geweest, we kunnen zeggen: zo ben ik geweest, maar die goddeloze uit het verleden, die ben ik niet meer. President Thomas S. Monson heeft gezegd: Een van Gods grootste gaven aan ons is de vreugde van het opnieuw proberen. Want geen enkel falen hoeft definitief te zijn. Zelfs als we een bewuste opzettelijke zondaar zijn geweest of herhaaldelijk met falen en teleurstelling zijn geconfronteerd, kan de verzoening ons helpen op het moment dat we besluiten het opnieuw te proberen. En we moeten bedenken dat het niet de Heilige Geest is die zegt dat we te ver heen zijn, dat we net zo goed de moed kunnen opgeven. God wenst dat de heiligen der laatste dagen het blijven proberen, reikt ook verder dan het overwinnen van zonden. Of we nu lijden onder een slechte relatie, financiële problemen, ziekte, of ten gevolge van andermans zonden, de oneindige verzoening van de Heiland kan zelfs, en wellicht in het bijzonder, mensen genezen die onschuldig lijden. Hij begrijpt maar al te goed hoe het is om onschuldig te lijden ten gevolge van andermans overtredingen. Zoals geprofeteerd zal de Heiland de gebrokenen van hart verbinden, sieraad in plaats van as geven, vreugdeolie in plaats van rouw en een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Wat er ook gebeurt, God verwacht van de heiligen der laatste dagen dat ze met zijn hulp blijven proberen. Net als God blij is wanneer wij volharden, is hij teleurgesteld als wij niet inzien dat ook anderen het blijven proberen. Onze lieve vriendin Toba heeft ons verteld dat ze deze les van haar moeder Julia heeft geleerd. Julia en Toba waren onder de eerste zwarte bekeerlingen in Zuid-Afrika. Toen het apartheidsregime voorbij was, mochten zwarte en blanke kerkleden samen de kerkdienst volgen. Voor velen was de gelijkheid onder de rassen nieuw en moeilijk. Toen Julia en Toba een keer in de kerk waren, hadden ze het gevoel dat ze door enkele blanke leden minder vriendelijk behandeld werden. Op weg naar huis klaagde Toba verbitterd tegen haar moeder. Julia luisterde rustig totdat Toba haar frustratie had geuit. Toen zei Julia: "O Toba, de kerk is net een groot ziekenhuis. Wij hebben allemaal onze eigen ziekten. We komen naar de kerk om te genezen." Die opmerking van Julia biedt een waardevol inzicht. We moeten niet alleen tolerant zijn als anderen aan hun ziekte werken. We moeten ook vriendelijk, geduldig, hulpvaardig, begripvol zijn. God moedigt ons aan om het te blijven proberen. En hij verwacht van ons dat we anderen ook de ruimte geven om dat te doen in hun eigen tempo. Dat heeft de verzoening nog meer invloed op ons. Dan zullen we inzien dat we allemaal de oneindige verzoening nodig hebben, ongeacht de vermeende verschillen. Enkele jaren geleden kreeg de geweldige jongeman Curtis zijn zendingsoproep. Hij was de soort zendeling waar iedere zendingspresident om bidt. Hij was gemotiveerd en werkte hard. Hij kreeg een keer een collega die onvolwassen en onbeholpen was. En die niet bepaald stond te popelen om zendingswerk te doen. Toen ze op een dag ergens naartoe fietsten, keek Curtis achterom en hij zag dat zijn collega om onverklaarbare redenen was afgestapt en was gaan lopen. In zichzelf mopperde hij tegen God. Waarom was hij opgezadeld met een collega die hij overal mee naartoe moest slepen? Even later kreeg Curtis een ingeving. Het leek wel of God tegen hem zei: "Weet je, Curtis, vergeleken met mij verschillen jullie niet zoveel van elkaar." Curtis leerde dat hij geduldig moest zijn met een onvolmaakte collega die op zijn eigen manier zijn best deed. Laten we ons leven onder de loep nemen, ons bekeren, het blijven proberen. Als we niet blijven proberen, zijn we slechts zondaars der laatste dagen. Als we niet volharden, zijn we weglopers der laatste dagen. En als we anderen niet de ruimte geven om het te blijven proberen, zijn we huichelaars der laatste dagen. Maar als we het blijven proberen, volharden en anderen daarbij helpen, zijn we ware heiligen der laatste dagen. Als we veranderen, zullen we merken dat God het veel belangrijker vindt wie we zijn en wie we worden, dan wie we ooit zijn geweest. Ik ben heel dankbaar voor de Heiland, voor zijn oneindige zoenoffer en voor de hedendaagse profeten die ons aanmoedigen om heiligen der laatste dagen te zijn en het te blijven proberen. Ik getuig tot u dat de Heiland echt bestaat. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Unfortunately, there was a time in my life when I was motivated by.
Jammer genoeg waren status en gezag lang geleden behoorlijk belangrijk voor mij. Het begon heel onschuldig. Toen ik mij op mijn voltijdszending voorbereidde, werd mijn oudere broer zonenleider in zijn zendingsgebied. Mensen spraken zo lovend over hem, dat ik wilde dat ze ook zo over mij zouden spreken. Ik hoopte op en heb misschien zelfs voor een dergelijke positie gebeden. Gelukkig leerde ik toen ik op zending was een belangrijke les. Tijdens de vorige conferentie werd ik daaraan herinnerd. In oktober zei president Dieter F. Uchtdorf: in de loop van mijn leven ben ik in aanraking gekomen met diverse uiterst bekwame en intelligente mannen en vrouwen in deze wereld. In mijn jongere jaren was ik onder de indruk van mensen die goed opgeleid, deskundig, succesvol en bij de wereld in aanzien waren. Maar in de loop der jaren ben ik gaan beseffen dat ik veel meer onder de indruk ben van die fantastische en gezegende mensen die werkelijk goed en zonder bedrog zijn. Einde citaat. Mijn held uit het Boek van Mormon is een volmaakt voorbeeld van een geweldige en gezegende ziel die werkelijk goed en zonder bedrog was. Shiblon was een van de zoons van Alma de Jonge. We kennen allemaal zijn broers wel. Helaman, die zijn vader als kroniekschrijver en profeet van God opvolgde. En Corianton, die enigszins als zendeling berucht was en enige raad van zijn vader nodig had. Aan Helaman schreef Alma 77 versen. Aan Corianton schreef Alma 91 versen. Aan Shiblon schreef Alma slechts 15 versen. Toch zijn zijn woorden in die 15 versen krachtig en leerzaam. En nu, mijn zoon, vertrouw ik erop dat ik grote vreugde aan u zal beleven, wegens uw standvastigheid en uw getrouwheid aan God. Want evenals gij in uw jeugd begonnen zijt op de Heer uw God te vertrouwen, zo hoop ik ook dat gij ermee zult voortgaan zijn geboden te onderhouden. Want gezegend is hij die tot het einde volhardt. Ik zeg u, mijn zoon, dat ik wegens uw getrouwheid en uw ijver en uw geduld en uw langmoedigheid onder het volk reeds grote vreugde aan u heb beleefd. Alma sprak niet alleen tot Shiblon, maar hij had het ook over hem tegen Corianton. Alma zei: hebt gij de standvastigheid van uw broeder, zijn getrouwheid en zijn ijver in het onderhouden van de geboden Gods niet opgemerkt? Zie, heeft hij u niet een goed voorbeeld gegeven? Schijnbaar was Shiblon een zoon die zijn vader wilde behagen. Hij ging rond en deed wat juist was, omdat het juist was. Niet omdat hij uit was op lof, status, macht, eerbetoon of gezag. Helaman was hier vast van op de hoogte en waardeerde dat aan zijn broer, want hij liet Shiblon de heilige verslagen onder zijn hoede nemen, die hij van zijn vader had ontvangen. Helaman vertrouwde Shiblon, want hij was een rechtvaardig man. En hij wandelde in oprechtheid voor het aangezicht van God. En hij was nauwgezet in het voortdurend goed doen, in het onderhouden van de geboden van de Heer zijn God. Wat blijkbaar kenmerkend is voor Shiblon is dat er verder niet veel over hem staat vanaf het moment dat hij de heilige verslagen in zijn bezit kreeg, totdat hij ze aan Helamans zoon Helaman overhandigde. Shiblon was werkelijk goed en zonder bedrog. Hij was iemand die zijn tijd, talent en energie opofferde om anderen te helpen en op te bouwen, omdat hij van God en zijn medemensen hield. President Spencer W. Kimball beschreef hem voortreffelijk met de woorden: grote vrouwen en mannen dienen liever dan dat ze heersen. In een wereld waarin men overal uit is op lof, status, macht, eerbetoon of gezag, eer ik de geweldige, gezegende mensen die werkelijk goed en zonder bedrog zijn. Die gedreven worden door hun liefde voor God en hun medemensen. Die grote mannen Vrouwen en mannen die liever dienen dan dat ze heersen. Er zijn tegenwoordig mensen die ons proberen wijs te maken dat onze zoektocht naar betekenis alleen geslaagd is als we status of macht krijgen. Gelukkig zijn er nogthans velen die zich door dat perspectief niet laten beïnvloeden. Zij vinden betekenis in hun streven om werkelijk goed en zonder bedrog te zijn. Ik ben hen in alle rangen en standen en in veel geloofstradities tegengekomen. En ik kom hen in grote getale onder de echte bekeerde volgelingen van Christus tegen. Ik breng eer aan wie wekelijks onbaatzuchtig in wijken en gemeenten over de hele wereld dienen, door meer voor hun roeping te doen dan er van hen verlangd wordt. Maar roepingen komen en gaan. Wat ik nog indrukwekkender vind, zijn de vele mensen die zonder roeping een manier bedenken om anderen consequent te dienen en op te bouwen. Een broeder komt vroeg naar de kerk om stoelen neer te zetten en hij brengt na afloop de kapel weer op orde. Een zuster kiest opzettelijk een plek naast een blinde zuster in haar wijk, niet alleen om haar te begroeten, maar ook om de lofzangen hard genoeg te zingen, zodat de blinde zuster de woorden kan horen en kan meezingen. Als u goed in uw wijk of gemeente kijkt, zult u zulke voorbeelden tegenkomen. Er zijn altijd wel leden die lijken te weten wie er hulp nodig heeft en wanneer ze die kunnen bieden. Wellicht vond de eerste les die ik over werkelijke goede heiligen zonder bedrog leerde pas plaats toen ik een jonge zendeling was. Ik werd overgeplaatst naar een gebied met een zendeling die ik niet kende. Ik had andere zendelingen horen zeggen dat hij nog nooit een leidinggevende functie had vervuld en dat hij moeite met de Koreaanse taal had, hoewel hij al lang in het land was. Maar toen ik die zendeling leerde kennen, kwam ik erachter dat hij een van de gehoorzaamste en trouwste zendelingen was die ik kende. Hij studeerde als het tijd was om te studeren. Hij werkte als het tijd was om te werken. Hij ging op tijd van huis en was op tijd terug. Hij bestudeerde de Koreaanse taal ijverig, ook al vond hij de taal heel moeilijk. Toen ik besefte wat ik over hem had gehoord niet klopte, had ik het gevoel dat men hem ten onrechte als een mislukkeling beschouwde. Ik wilde iedereen in de zending laten weten dat hij geen mislukte zendeling was. Ik vertelde mijn zendingspresident dat ik dit misverstand uit de weg wilde ruimen. Zijn antwoord was: onze hemelse vader weet dat deze jonge man een succesrijk zendeling is, en ik ook. Daarna zei hij: nu weet jij het. Dus wat maakt het verder uit? Die verstandige zendingspresident leerde me waar het bij dienstvaardigheid om draaide, en dat was geen lof, status, macht, eerbetoon of gezag. Het was een geweldige les voor een jonge zendeling die zich te veel op status concentreerde. Met die les in gedachten begon ik op mijn leven terug te kijken, en toen viel het mij op hoe vaak ik door mannen en vrouwen was beïnvloed die destijds geen belangrijke positie of hoge status hadden. Een van die mensen die me aan Shiblon doet denken was mijn seminarieleerkracht toen ik in de bovenbouw van de middelbare school zat. Deze goede man gaf nog maar 2 of 3 jaar les, maar hij wist mijn hart te openen, waardoor ik een getuigenis kreeg. Hij was niet de populairste leerkracht op school, maar hij was altijd voorbereid en had een krachtige blijvende invloed op me. Een van de weinige keren dat ik hem in de 40 jaar na mijn seminarietijd zag, was toen hij naar mijn vaders begrafenis kwam. En die daad werd echt niet ingegeven door een verlangen naar status of macht. Ik breng eer aan die toegewijde leerkracht en aan vele anderen zoals hij, die werkelijk goed en zonder bedrog zijn. Ik breng eer aan de zondagsschoolleerkracht, die zijn leerlingen niet alleen op zondag lesgeeft, maar diezelfde leerlingen ook onderricht en beïnvloedt door ze bij hem thuis voor het ontbijt uit te nodigen. Ik breng eer aan jeugdleiders, die de sport en culturele activiteiten van de jonge mannen en jonge vrouwen in hun wijk bijwonen. Ik breng eer aan de man die bemoedigende briefjes aan zijn buren schrijft, en de vrouw die haar kerstkaarten niet gewoon op de post doet, maar ze persoonlijk naar familieleden en vriendinnen toebrengt die behoefte aan een bezoekje hebben. Ik breng eer aan de broeder die stelselmatig tijd vrijmaakte om met zijn buurman, die veel sombere Alzheimer dagen te verduren had, een ritje te maken, waarmee hij hem en zijn vrouw wat hoognodige afleiding bezorgde. Die dingen worden niet voor lof of eerbetoon gedaan. De drijfveer voor deze mannen en vrouwen is niet dat ze misschien status of meer macht krijgen. Zij zijn discipelen van Christus, die voortdurend rondgaan en goed doen, net als Shiblon hun hemelse vader proberen te behagen. Het doet mij verdriet als ik hoor dat mensen niet meer dienen of zelfs niet meer naar de kerk gaan, omdat ze van hun roeping ontheven zijn of een bepaalde functie of positie niet hebben gekregen. Hopelijk leren ze op een dag dezelfde les die ik als jonge zendeling geleerd heb. Dat alleen God de dienstvaardigheid opmerkt die er het meeste toe doet. Wordt in onze jacht naar status en macht niet meer aan God gedacht? Sommigen zeggen wellicht, maar ik moet nog zoveel doen als ik wil worden zoals Shiblon. Het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus is dat de verlangens van ons hart kunnen veranderen en onze motieven kunnen worden gevormd en bijgeschaafd. Als we ons in de ware kudde van God laten dopen, beginnen we aan een proces waardoor we een nieuw schepsel worden. Telkens wanneer we ons doopverbond hernieuwen door van het avondmaal te nemen, zijn we één stap dichter bij dat doel. Door dat verbond te blijven nakomen, hebben we toegang tot de kracht om te treuren met hen die treuren en hen te vertroosten die vertroosting nodig hebben. In dat verbond vinden we de genade zodat we God kunnen dienen en zijn geboden kunnen houden, waaronder God liefhebben met heel ons hart en onze naasten als onszelf. In dat verbond komen God en Christus ons te hulp, zodat wij hulp kunnen bieden aan wie dat nodig hebben. Alles wat ik in dit leven echt wil, is mijn vaders, zowel mijn aardse als mijn hemelse, te behagen en om meer op Shiblon te lijken. Ik dank mijn hemelse vader voor mensen zoals Shiblon, wier voorbeeld mij en ons allen hoop geeft. In hen zien we het getuigenis van een liefdevolle hemelse vader en een zorgzame heiland vol mededogen. Ik voeg mijn getuigenis bij dat van hen met de belofte dat ik probeer meer op hen te lijken. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We are grateful for all who have spoken to us this afternoon.
Wij danken iedereen die vanmiddag heeft gesproken en het koor dat zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht. Wij herinneren de broeders aan de algemene priesterschapsbijeenkomst die vanavond om 6:00 Utah-tijd in het conferentiecentrum wordt gehouden. De landelijke uitzending van het Mormoons Tabernakelkoor vindt morgenochtend van 9:30 tot 10:00 Utah-tijd plaats. De zondagochtendbijeenkomst van de conferentie begint onmiddellijk daarna. De slotspreker van deze bijeenkomst is ouderling Quinton L. Cook van het Quorum der 12 Apostelen. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot van deze bijeenkomst "Let Us All Press On". Ouderling Randy D. Funk van de 70 spreekt daarna het slotgebed uit.
In this Easter season, we reflect upon and rejoice in the redemption provided by our Savior.
In deze paastijd denken we na over en verheugen we ons in de verlossing die ons door onze heiland Jezus Christus is gegeven. De onrust die overal op aarde ten gevolge van de wereldsgezindheid toeneemt, legt onze kwetsbaarheid bloot. Onze moderne communicatiemiddelen brengen zoveel kwaad, ongelijkheid en onrechtvaardigheid in beeld, dat veel mensen het idee hebben dat het leven in wezen oneerlijk is. Hoeveel gewicht die problemen ook in de schaal leggen, ze mogen ons er niet toe brengen dat we de vreugde vergeten die Christus goddelijke bemiddeling ons schenkt. De Heiland heeft letterlijk de overwinning op de dood behaald. Hij heeft onze zonden en overtredingen met barmhartigheid en mededogen op zich genomen, zodat hij ons kon verlossen en de eisen van de gerechtigheid kon bevredigen voor allen die zich bekeren en in zijn naam geloven. Zijn magistrale zoenoffer is van zo'n verregaande betekenis dat de mens het niet kan bevatten. Die daad van genade brengt de vrede die alle begrip te boven gaat. Hoe moeten we dan omgaan met de harde werkelijkheid om ons heen? Mijn vrouw Mary is dol op zonnebloemen. Ze geniet ervan als ze op de meest onwaarschijnlijke plekken langs de weg verschijnen. Er is een zandweg die naar het huis leidt waar mijn grootouders woonden. Als we die weg insloegen, riep Mary vaak uit: "Denk je dat we die prachtige zonnebloemen vandaag weer zullen zien?" We waren verbaasd dat zonnebloemen gedijen in grond die te lijden had gehad onder landbouwmachines en sneeuwschuivers en een arsenaal aan stoffen die niet als ideale grond voor wilde bloemen konden worden beschouwd. Een van de opmerkelijke kenmerken van jonge wilde zonnebloemen, naast het feit dat ze groeien op ongastvrije grond, is hoe de jonge knop de zon aan de hemel volgt. Op die manier krijgen ze vitale energie voordat ze in haar roemrijke gele kleur openbarst. Net zoals de jonge zonnebloem, zullen wij, als we de heiland van de wereld volgen, bloeien en roemrijk worden, ondanks de vreselijke toestanden om ons heen. Hij is waarlijk ons licht en ons leven. In de gelijkenis van de tarwe en het onkruid maakt de heiland zijn discipelen duidelijk dat zij die kwetsen en kwaad doen uit zijn koninkrijk verwijderd zullen worden. Maar sprekend over de getrouwen, zei hij, dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Als persoon, als discipel van Christus, kunnen wij in een vijandige wereld die letterlijk in beroering is, gedijen en bloeien als we geworteld zijn in onze liefde voor de heiland en zijn leringen nederig volgen. Ons vermogen om ondanks de wisselvalligheden van het leven sterk te staan, trouw te zijn en de heiland te volgen, wordt in de hand gewerkt door een rechtschapen gezin en een op Christus gebaseerde eensgezindheid in onze wijk of gemeente. De juiste tijd thuis. God heeft het gezin ingesteld met ons geluk voor ogen, zodat we in een liefdevolle sfeer juiste beginselen leren en ons op het eeuwige leven voorbereiden. De mooie traditie van godsdienstbeleving thuis moeten we in het hart van onze kinderen worden geplant. Mijn oom Vaughan Roberts Kimball was een goede student, een gepassioneerd schrijver en een quarterback in het BYU voetbalteam. De dag na Pearl Harbor, op 8 december 1941, nam hij dienst bij de Amerikaanse marine. Toen hij in Albany, New York was, om mannen te recruteren, stuurde hij een kort artikel naar Reader's Digest. Het tijdschrift betaalde hem $200 en publiceerde zijn stuk in de uitgave van mei 1944 onder de titel De Juiste Tijd Thuis. In deze bijdrage voor de Reader's Digest voert hij zichzelf als zeeman op. Hij schrijft onder andere De Juiste Tijd Thuis. Op een avond in Albany, New York, vroeg ik een zeeman hoe laat het was. Hij haalde een enorm horloge tevoorschijn en antwoordde: het is 7:50. Ik wist dat het later was. Uw horloge staat stil, nietwaar? Vroeg ik. Nee, zei hij, het staat nog op de standaard tijdzone gebergte. Ik kom namelijk uit het zuiden van Utah. Toen ik de marine inging, gaf mijn pa mij dit horloge. Hij zei dat ik zo ons thuis niet zou vergeten. Als mijn horloge 5:00 ochtends aangeeft, dan weet ik dat pa de koeien gaat melken. En iedere avond, als het 7:30 aangeeft, weet ik dat het hele gezin rond een rijkelijk gedekte tafel zit en dat pa God ervoor dankt en hem vraagt om over mij te waken. Ik kan makkelijk te weten komen hoe laat het is op de plek waar ik ben, maar ik wil weten hoe laat het in Utah is. Kort nadat hij zijn artikel had opgestuurd, werd Vaughan naar de Stille Oceaan uitgezonden. Terwijl hij op 11 mei 1945 dienst deed op een vliegdekschip USS Bunker Hill bij Okinawa, werd het schip door 2 kamikaze-vliegtuigen gebombardeerd. Bijna 400 bemanningsleden, waaronder mijn oom Vaughan, kwamen om. Ouderling Spencer W. Kimball bracht zijn innige deelneming aan Vaughans vader over, waarbij hij Vaughans waardigheid en de belofte van de Heer memoreerde dat zij die in mij sterven de dood niet zullen smaken, want die zal zoet voor hen zijn. Vaughans vader zei vertederd dat Vaughan, hoewel hij op zee begraven was, door de hand van God Vaughan naar zijn hemelse vader, hemelse huis zou worden gebracht. Spencer W. Kimball sprak 28 jaar later in een algemene conferentie over Vaughan. Onder andere zei hij: ik kende dit gezin goed. Ik heb in gebed met hen geknield. De opvoeding thuis heeft geleid tot de eeuwige zegeningen van dit grote gezin. President Kimball riep ieder gezin op tweemaal daags op hun knieën te gaan om voor hun zoons en dochters te bidden. Broeders en zusters, als we getrouw zijn in gezinsgebed, schriftstudie, gezinsavond, priesterschapszegens en sabbatheiliging, zullen onze kinderen weten hoe laat het thuis is. Ze zullen voorbereid zijn op een eeuwig huis thuis in de hemel, ongeacht wat hun in deze moeilijke wereld zal overkomen. Het is van essentieel belang dat onze kinderen weten dat ze thuis geliefd en veilig zijn. Man en vrouw zijn gelijkwaardige partners. Ze hebben verschillende aanvullende taken. De vrouw kan kinderen baren, een zegen voor het hele gezin. De man kan het priesterschap ontvangen, een zegen voor het hele gezin. Maar man en vrouw nemen de voornaamste beslissingen als gelijkwaardige partners in de gezinsraad. Ze beslissen hoe de kinderen onderwezen en tot de orde geroepen worden, waar geld aan wordt besteed, waar ze wonen en veel andere beslissingen. Die nemen ze samen nadat ze om leiding van de Heer hebben gebeden. Het doel is een eeuwig gezin. Het licht van Christus plant het eeuwige karakter van het gezin in het hart van al zijn kinderen. Een van mijn favoriete auteurs, niet van ons geloof, heeft het zo gezegd. Zoveel in het leven is niet van belang. Maar het gezin is wel van belang, substantieel van belang, eeuwig van belang. Daar moeten we over waken en voor zorgen en trouwen zijn. Door de kerk kunnen we ons als een verenigd gezin op de heiland richten. Naast het gezin is de rol van de kerk ook van belang. De kerk biedt de organisatie en de middelen om alle kinderen van God en het evangelie van Jezus Christus te onderwijzen. En de kerk beschikt ook over de priesterschapsgezag om de verordeningen van heil en verhoging te bedienen aan allen die waardig en bereid zijn te ontvangen. In de wereld heerst steeds meer tweestrijd, ongerechtigheid en een sterke nadruk op verschillende culturen en ongelijkheid. In de kerk zijn de wijken en gemeenten geografisch ingedeeld, met uitzondering van units met specifieke taal. We delen niet in naar klasse of status. We verheugen ons in het feit dat alle rassen en culturen in een rechtschapen gemeenschap met elkaar omgaan. Ons wijkgezin is van belang voor ons vooruitgang, ons geluk en ons persoonlijk streven om op Christus te lijken. Culturen verdelen mensen vaak en zijn soms een bron van geweld en discriminatie. In het Boek van Mormon wordt de meest verontrustende taal gebruikt om de tradities van slechte vaders te beschrijven die tot geweld, oorlog, slecht gedrag, onrechtvaardigheid en zelfs de vernietiging van volken en naties leiden. Er is geen beter beginpunt in de schriften dan 4 Nefi voor een beschrijving van de kerkcultuur die essentieel voor ons is. In vers 2 staat onder andere: het gehele volk op het gehele oppervlak van het land was tot de Heerde bekeerd. Zowel de Nefieten als de Lamanieten. En er was geen twist of woordenstrijd onder hen. En een ieder behandelde de ander rechtvaardig. In vers 16 lezen we: en er kon geen gelukkiger volk zijn onder alle volken die door de hand Gods waren geschapen. Het feit dat er geen twist was, wordt toegeschreven aan de liefde voor God die de mensen in hun hart koesterden. Dat is de cultuur die we nastreven. Diepe culturele waarden en overtuigingen liggen ten grondslag aan wie we zijn. We moeten tradities van opoffering, dankbaarheid, geloof en rechtschapenheid koesteren en in stand houden. Gezinnen moeten genieten van de geloofsopbouwende tradities die beschermen. Een van de belangrijkste kenmerken van elke cultuur is zijn taal. In het gebied San Francisco in Californië, waar ik toen woonde, waren 7 units voor anderstaligen. Onze leer met betrekking tot talen staat in afdeling 90, vers 11 van de Leren Verbonden. Want te dien dagen zal het geschieden dat een ieder de volheid van het evangelie zal horen in zijn eigen tong en in zijn eigen taal. Als Gods kinderen in hun moedertaal tot hem bidden, is dat de taal van hun hart. Het is duidelijk dat de taal van hun hart alle mensen dierbaar is. Mijn oudere broer Joseph is dokter en heeft jarenlang een praktijk in het gebied rond San Francisco Bay gehad. Een bejaard Samoaans lid van de kerk, een nieuwe patiënt, kwam naar zijn praktijk. Hij leed onder een hevige, slopende pijn. Er werd vastgesteld dat hij nierstenen had. De gebruikelijke behandeling werd gestart. Dit getrouwe lid zei dat het aanvankelijk alleen zijn doel was om te weten wat er mis met hem was, zodat hij in het Samoaans tot zijn hemelse vader over zijn gezondheidsprobleem kon bidden. Het is belangrijk voor kerkleden om het evangelie in de taal van hun hart te begrijpen, zodat ze kunnen bidden en handelen in overeenstemming met de evangeliebeginselen. Zelfs met de verscheidenheid aan talen en prachtige opbouwende culturele tradities in de kerk, moeten we in ons hart in eenheid en liefde verbonden zijn. De Heer heeft nadrukkelijk gezegd: laat ieder mens zijn broeder achten als zichzelf. Zijt één, en indien gij niet één zijt, zijt gij de mijne niet. Terwijl we gepaste culturele verscheidenheid waarderen, is het ons doel om in ieder opzicht in de cultuur, gewoonten en tradities van het evangelie van Jezus Christus verenigd te worden. De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is nog nooit zo sterk geweest. We beseffen dat sommige leden die hun geloof en getuigenis proberen te versterken, vragen en twijfels hebben. We doen er verstandig aan geen kritiek op leden met twijfels te hebben, of het nu om groot of geringe twijfel gaat. Evenzo moeten twijfelende leden al het mogelijke doen om hun geloof en hun getuigenis op te bouwen. Geduldige en nederige studie, nadenken, bidden, het evangelie naleven en met de juiste leiders overleggen zijn de beste manieren om antwoorden te krijgen of twijfels weg te nemen. Sommigen beweren dat er nu meer mensen de kerk verlaten en dat er nu meer twijfel en ongeloof is dan in het verleden. Dat is eenvoudig niet waar. De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is nog nooit zo sterk geweest. Het aantal leden dat zich uit de boeken van de kerk laat uitschrijven is altijd heel klein geweest en is de laatste jaren aanzienlijk kleiner dan in het verleden. Er is een enorme toename op vlakken die duidelijk te meten zijn, zoals begiftigde leden met een tempelaanbeveling, volwassenen die een volledige tiende betalen en het aantal zendelingen. Laat mij het nog eens herhalen. De kerk is nog nooit zo sterk geweest. Maar bedenk dat de waarde van zielen groot is in de ogen van God. Wij reiken iedereen de hand. Als de harde werkelijkheid die u momenteel in het gezicht staart er donker, zwaar en bijna ondraaglijk uitziet, bedenk dan dat de heiland in het hartverscheurende duister van Gethsemane en de onbegrijpelijke foltering van Golgotha de verzoening teweeg heeft gebracht die de verschrikkelijkste lasten van dit leven wegneemt. Hij heeft dat voor u gedaan en hij heeft het voor mij gedaan. En hij heeft het gedaan omdat hij van ons houdt en omdat hij zijn vader gehoorzaamd en lief heeft. Wij zullen van de dood gered worden, zelfs uit de diepten van de zee. Onze bescherming in dit leven en voor eeuwig ligt in de rechtschapenheid, individueel en in het gezin, in de verordeningen van de kerk en in het volgen van de heiland. Die vormen een veilige haven tegen de storm. Voor hen die het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan, u kunt vastberaden rechtschapen leven in de zekerheid dat de verzoening u zal beschermen en u tot zegen zal zijn, ook al begrijpt u die niet ten volle. We moeten de heiland gedenken, onze verbonden nakomen en de Zoon van God volgen zoals de jonge zonnebloem het licht volgt. Als we zijn licht en voorbeeld volgen, vinden we vreugde, geluk en vrede. In Psalm 27 en in een geliefde lofzang staat: de Heer is mijn licht en mijn redding. Tijdens dit paasweekend getuig ik als een van de apostelen van de heiland plechtig van de opstanding van Jezus Christus. Ik weet dat hij leeft, ik ken zijn stem. Ik getuig dat hij de Zoon van God is en dat hij ons met God verzoend heeft in de naam van Jezus Christus. Amen.
Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel. Aan het eind van deze inspirerende bijeenkomst van de Algemene Conferentie uiten we onze diepe dankbaarheid voor de krachtige boodschappen en de prachtige muziek. En voor de geest die bij ons was. We zijn dankbaar voor het voorrecht in deze bijeenkomst. Om president Thomas S. Monson te steunen als uw profeet, ziener en openbaarder. Op aarde in deze tijd. En zijn raadgevers en de 12 apostelen in hun heilige roeping. Wij houden van hen. En we zijn dankbaar voor hun leringen en hun leiding. We zijn ook dankbaar voor anderen die vandaag zijn gesteund. En voor hen wie wij hebben gedankt voor hun dienst. Wil met uw liefde en dankbaarheid met hen zijn. Wij bidden nu dit paasweekend. Nu wij door apostelen zijn herinnerd. Wij uit onze dankbaarheid voor de verzoening van Jezus Christus. Mogen wij de boodschappen van vandaag in gedachten houden en voorwaarts streven. En betere discipelen van u en uw zoon worden. Dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 185th annual.
Dit was een uitzending van de 185ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door een koor van jongvolwassenen uit Davis County en Weber County. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.